Goed, hartelijk welkom allemaal op deze middag die in het teken staat van Advent. We denken ook aan degenen die hier vanmiddag niet kunnen zijn, met name de zieken. Ook diaken Bom kan hier helaas vanmiddag niet zijn vanwege een aderontsteking in zijn been. Het mag gelukkig wel iets beter gaan. We hopen dat hij spoedig weer in ons midden mag zijn. We hopen ook dat de luisteraars voor de kerktelefoon een fijne middag zo op deze wijze mogen hebben. Een belangrijk aandeel in deze middag wordt geleverd door onze dominee Egas. Zal de meditatie verzorgen en mevrouw Egas zal een kerstverhaal voor ons lezen. Speciale gasten deze middag is het kinderkoor Tot Zijn Eer. Het kinderkoor gaat uit van de Rehobothkerk. Maar u zult wel zien als de kinderen hier rond 3 uur zijn, dat het een interkerkelijk koor is. Er zijn ook veel leden afkomstig uit onze kerk. Ina heeft weer veel kaarten gemaakt en hoopt deze in de pauze te verkopen. We zullen hier dan een tafel opstellen en we hopen dat u weer van de gelegenheid gebruik zal maken om kaarten aan te schaffen. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen. Psalm 132... de versen 7 en 11, zoals op het programma staat vermeld. En daarna krijgt de dominee de gelegenheid om met ons te lezen en deze middag officieel te beginnen.
Ik wilde vanmiddag met u een gedeelte lezen uit de eerste brief van de apostel Johannes. En dan van het vierde hoofdstuk. 1 Johannes 4, van vers 7 tot en met 15. En dan beginnen we bij vers 7 tot en met vers 15. 1 Johannes 4, van vers 7 tot en met 15. En dan lezen we het woord van de Heere aldus. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo brengt u ons met alleenstaande en ouderen zo samen midden in de week op deze woensdagmiddag samen rondom uw woord. En dan weet u dat we hier bijeen zijn in het bijzonder om te mogen gedenken dat u gekomen bent in het vlees. De adventstijd, de geboorte van u, o Heer Jezus Christus, in de stal van Bethlehem. En we hebben dat misschien al heel wat keren overdacht. Er zijn er die hebben dat al meer dan 70 keer in hun leven overdacht. Als kind al op de zondagschool met het kerstfeest. Toen bij het ouder worden. En vandaag weer. Wat een roepstem. En dan dringt de vraag: is het ooit wel kerstfeest geworden in mijn hart? Heb ik dat adventsverlangen gekend, dat uitzien naar zijn komst in mijn hart? Heeft het in mijn hart geleefd? Uw komst alleen is die het volmaken kan. Heere, wij bidden u als dat nog niet gevonden is. Laat het dan vanmiddag voor het eerst gebeuren mogen. Dat we vanuit een eenvoudig woord geraakt mogen worden tot in het diepst van ons hart. En dat gij ons komt stil te zetten. En dat we voor u in de schuld komen als ouderen, zoveel malen geroepen en altijd maar die roepstem in de wind geslagen. Was dan een wonder dat u het niet moede wordt, nog mat wordt, om ons te roepen. Maar laat het nu eens een krachtige, onwederstandelijke roeping zijn vanmiddag. Dat u zondaren komt te trekken uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. O dierbare koning, geef ook dat het voor uw kinderen een adventstijd mag zijn. Waarin zij verlangen naar uw komst opnieuw in hun hart. Telkens weer bent u het die komen moet. We hebben dat gelezen vanuit uw woord. Hoe dat u tot Abraham kwam. en telkens weer tot Abraham moest komen. En zo moet u telkens weer de eerste zijn. En u hebt het ook gezegd, ik ben de Alfa. Maar u bent ook de Omega. U zal ook het werk voleinden. En dat mag ook de troost zijn. Maar wij bidden u, geef ook dat uw kinderen verkwikt mogen worden. Als zij in verwondering stil mogen staan en knielen voor de kribbe van Bethlehem. Voor de Zoon van God, die mens werd en zich zo diep moest vernederen. Ja, niet alleen tot in de kribben, maar tot op het kruis. In de nederdaling der helle en begraven worden. En dat deed u omdat u liefde was. En daar staan we dan ook vanmiddag bij stil, Heer. En geef ook dat het zijn kracht mag doen. Wil zo bij ons blijven. Geef ons zo een goede middag met elkaar. Ook als straks de kinderen zingen. Laat het goed mogen zijn, help ze erbij. De dirigent, de organist. En laten we ook door het gezongen woord onderwezen mogen worden. Dat er iets van na mag klinken in ons hart. Ook als we een verhaal vertellen, wilt u dan ook geven wat daarbij nodig is. Heere, wij belijden het voor u, dat we dan alles van u mogen verwachten. Zie zo in gunst op ons neer. Het kan niet om ons, maar doet u het om Christus wil alleen. Amen. Ik wil u nog even meedelen dat de familie Beket verhinderd is. Ze hebben me vanmorgen even gebeld. Maar zuster Beket heeft enorm veel last van aangezichtspijn, zodat ze echt niet kan komen. En de familie Broeren, die ook altijd met ons mee optrekt, om het zo te mogen zeggen, die zijn ook vanmiddag verhinderd. U mag er gelukkig wel zijn. Ik heb eigenlijk nog maar 10 minuten... om de meditatie uit te spreken. Om 3 uur hoopt het kinderkoor te gaan zingen. Toch hoop ik dat het geen belemmering zal zijn. En zeker voor de Heren niet om ook dit woord toch te gebruiken. In een korte overdenking waarbij we stil willen staan bij een paar versen uit het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. En misschien hebt u dat al voor uzelf gedacht. Daar zal het vanmiddag wel over gaan. Wel, de woorden die we lezen, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden tot een verzoening voor onze zonden. We willen eigenlijk bij deze woorden van de apostel Johannes schrijven: Kerstfeest, openbaring van Gods liefde. En ik wilde eigenlijk 5 gedachten aan u meegeven. Met de bede dat de Heer ze aan u wil toepassen en dat u ze nooit meer zult vergeten. Kerstfeest, de openbaring van Gods liefde, waarin wij 5 gedachten mogen zien. Allereerst de bron van die liefde. In de tweede plaats het bewijs van die liefde. In de derde plaats het doel van die liefde. In de vierde plaats de vrucht van die liefde. En in de vijfde plaats het wonder van die liefde. Kerstfeest, openbaring van Gods liefde. Dan allereerst dus de bron van die liefde. Dat is de Heere zelf. Het bewijs van zijn liefde. De zending van zijn Zoon. Het doel van de liefde, omdat u het leven zou hebben. De vrucht van die liefde, de verzoening met God en tenslotte het wonder. En ik hoop dat u dat ook heel persoonlijk mag beleven. Het wonder van die liefde, dat hij gekomen is voor de mensen die hem niet hebben lief gehad. Kerstfeest, openbaring dus van Gods liefde. In de eerste plaats is de bron van die liefde. Wel, daar tekent Johannes bij aan, God is liefde. En dat is een ontzaglijk diep woord. Je zou wel mogen zeggen, het is de diepste omschrijving van God die we in de Bijbel kunnen lezen. Dat woord, die drie woorden, God is liefde, dat is het hart van het evangelie. Als u rijdt met uw auto van Rotterdam naar Gouda, dan zult u die woorden ook zien staan op zo'n grote mast. God is liefde. Maar wat betekent dat dan, als God liefde is? Betekent dat dan dat hij liefdevolle handelingen verricht? Dat hij zijn liefde betoont, bijvoorbeeld in de genezing van een zieke? Of dat hij zijn liefde en ontferming betoont uit het opwekken van de jongeling te Nain? O zeker, dat zijn allemaal bewijzen van zijn liefde. Maar toch is de Heere meer dan dat hij handelingen van liefde verricht. Want het wil zeggen, hij is liefde. Heel zijn wezen is liefde. Hij geeft niet alleen liefde, maar hij is het helemaal en volmaakt. Hij is dan ook de bron en de oorsprong van alle liefde. Alles wat God doet en laat, zijn uitingen van zijn liefde. Als hij schept, schept hij in liefde. Als hij regeert, regeert hij in liefde. Als hij oordeelt, dan oordeelt hij in liefde. Al Gods werken zijn werken van zijn liefde, omdat God liefde is. En hoe mogen wij dat nu weten, dat God liefde is? Wel, zegt apostel Johannes, dat komt het duidelijkste daarin naar voren, als ik jullie meeneem naar de stal van Bethlehem. Hij zegt, kom met mij mee. En als je ergens wil zien dat God liefde is, kom dan in ootmoed de stal van Bethlehem binnen. En kijk eens in de kribbe. Daar ligt de Zoon van God. En Johannes, hij zegt, het is de enige geboren Zoon van God die daar ligt in de kribbe van Bethlehem. De enige geborene staat er zo nadrukkelijk bij. Dat is de unieke Zoon van de Vader. Zoals de dichter dat in Psalm 2 mag zeggen, over die verhouding tussen de Vader en de Zoon. Ik zal het van dit besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. O, dat wonderlijk geheimenis van de Vader en de Zoon. Hij, de enige die direct door de Vader is voortgebracht. Jazeker, God heeft vele kinderen, maar die heeft hij aangenomen, geadopteerd. Maar deze Zoon is zijn enige Zoon, zijn enige geboren Zoon. En in dat woord drukt hij niet alleen uit dat dit de enigste is die hij heeft door wonderlijke eeuwige generatie, maar het woord drukt ook uit: hij is mijn allerliefste Zoon. Het is het liefste wat ik heb. Ik heb slechts één Zoon. En deze Zoon heb ik naar deze aarde gezonden. Deze Zoon liet ik mens worden, opdat hij straks verbrijzeld zou worden aan het kruis. De enige geboren Zoon heeft God ons geopenbaard. En dan zegt de apostel een diep woord, jegens ons. En dan zeggen onze kanttekenaren terecht, dat wil zeggen in ons. Hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft. Jegens ons, in ons. En daarmee laat de Heere zien dat die liefde genoten, gesmaakt, gevoeld en ervaren mag worden. En dat brengt ons dan ook bij die volgende gedachten. Het doel van die liefde. Wel, zegt de apostel Johannes, hij heeft dat gedaan, die Zoon naar deze aarde gezonden en jegens ons geopenbaard, opdat wij leven zouden door hem. O, dat is de bedoeling van de Heere. Het is kerst geworden. Waarom? Opdat u zou leven, eeuwig leven. opdat u zou opgewekt worden uit uw geestelijke en eeuwige doodstaat. Opdat u in hem het leven zou vinden. Opdat u door zijn machtswoord verrijzen zou uit het zondegraf. Opdat u het leven zou vinden in hem door het geloof. En zo zegt dan ook Johannes het in zijn evangelie. Waar hij deze dingen als het ware opnieuw zegt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Hij heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. Opdat u in hem zou geloven. En in hem het leven zou hebben. Het eeuwige leven. Maar zult u zeggen, hoe kan dat nu? Hoe kan hij mij nou eeuwig leven geven? Hoe kan ik nou eeuwig met hem omgaan? Want er ligt tussen mij en God een kloof, een onoverbrugbare kloof vanwege mijn zonden en mijn schuld. Dat brengt ons bij onze volgende gedachte, die vierde gedachte. De vrucht van die liefde. Want wat is nou de vrucht van die liefde dat de vader zijn zoon daar gelegd heeft in de kribbe van Bethlehem? Dat hij mens geworden is. Wel, in deze weg heeft hij, zo zegt de apostel, ons een zoon gezonden tot verzoening van de zonden. Dat is de heerlijke vrucht van de liefde Gods dat hij zijn zoon gezonden heeft. Dat hij hem gezonden heeft om mens te worden, gelegd in de kribbe van Bethlehem. De weg van lijden doen gaan over deze aarde. Hem gebracht heeft, voor Pontius Pilatus aan het kruis heeft laten nagelen. Opdat hij verzoening zou aanbrengen. En wat wil dat nou zeggen, verzoening? Wel, dat de oorzaak van de scheiding tussen God en de mens weggenomen wordt, namelijk de zonde en de schuld. En dat door dat offer wat hij bracht, verzoening tot stand gekomen is. Dat de schuld betaald is. Hij heeft verzoening teweeg gebracht, dat wil zeggen, hij heeft de toren van God tegen de zonden gestild. En met zijn leven heeft hij een volkomen betaling aangebracht. Zodat de heilige God en de onheilige mens met elkaar verzoend worden, opdat het vrede zou worden. En wat is nou tenslotte het wonder? Wat is nou toch het allergrootste wonder voor u? Wat moet het nou worden? Als het waarlijk kerst wordt in uw leven. Wel, dat zegt Johannes. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is het wonder van kerst. Dat Christus nou in die kribbe wilde gelegd worden. Voor wie? Wel, zei de apostel, voor zondaren. Toen wij nog vijanden waren, is hij voor ons in de kribbe gelegd en aan het kruishout gestorven. En dat maakt het wonder van kerst zo oneindig groot. Voor een verloren mensenkind. Hij kwam om te zoeken het verlorene. Want niemand vroeg naar God. Er is er niet één die naar God gevraagd heeft. Er is er niet één die gesmeekt heeft. Heere, zou er nog een weg mogelijk zijn? Maar hij kwam zelf als de eerste naar mensen die in vijandschap tegenover hem stonden. Die hem de rug hebben toegekeerd. Liefde. Gods liefde. Onbegrijpelijke liefde. Nooit te vergelijken met menselijke liefde. Want wij hebben lief datgene wat ons lief heeft. En wij zeggen het als mensen tegen elkaar. Liefde kan niet van één kant komen. Wel, kerstevangelie verkondigt mij dat de liefde daadwerkelijk wel van één kant gekomen is. Namelijk uit het hart van God, de bron van liefde. Hij heeft lief gehad mensen die hem niet lief gehad heeft. Kun je dat nou ooit begrijpen? Ik hoop dat je het vanmiddag uit mag jubelen. Ik kan het niet begrijpen, ik kan het niet vatten. Dat God naar zulke mensen heeft omgezien. Kan je het begrijpen? Dat God omziet naar een hoer. die altijd van hem afgedwaald is, die nooit iets anders gedaan heeft dan gezondigd en de Heere verdriet gedaan heeft, met de zonde vertorend. Kijk, begrijpen dat God omziet naar een pasgeboren baby, vertreden in haar bloed, en dat hij het tot haar zegt: leef, ja, leef. Kijk, begrijpen dat God een mens zoekt, een Saulus van Tarsen, die zijn kerk vervolgd en vermoord hebt. Kan begrijpen dat God moordenaars zoekt. En dat is het geheim wat Johannes persoonlijk heeft ingeleefd toen hij schreef: want wij hebben God niet lief gehad. Het is niet van ons uitgegaan, maar het is eenzijdige, soevereine liefde. Heb u dat ook bij uzelf ontdekt? Ik zocht niet hem, maar hij zocht mij. Dat is het geheim van zalig worden. Geliefden, in een enkele trek hebben we iets gezegd van kerstfeest. Openbaring van Gods liefde. O, dat je dan vanmiddag in stille verwondering op mag zien naar hem, de bron van liefde, waar het woord van zegt: God is liefde. Dat je ziel het na mag zeggen. Waarom? Omdat je het wonder hebt ingeleefd dat hij die liefde jegens ons heeft geopenbaard in ons, door de zending van zijn Zoon, toen Gods geest je bracht bij de kribbe. En toen je daar zag: hij leeft om te sterven, om zo voor mij het leven te verwekken, opdat wij leven zouden. En hoe kunnen we nou leven? Wel, omdat hij in die weg verzoening heeft aangebracht. Zo kan het vrede worden, eeuwige vrede voor een verloren mensenkind. Heerlijke vrucht van kerst, verzoening. Voor zondaren, voor mensen die hem niet lief gehad heeft. En dat u nou vanmiddag daarin mag eindigen. Hierin is de liefde Gods geopenbaard. Niet dat ik hem lief gehad heeft, maar dat je vanmiddag mag zien: Heer, het is door u alleen, omdat in die stille raad des vredes mij van eeuwigheid heeft lief gehad en uw Zoon gegeven hebt voor mij tot een verzoening van mijn zonden. Dat is gezegend kerstfeest. En dat wens ik u toe. Amen.
Ik stel voor dat wij met elkaar zingen van punt 3. En dan dus de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 5. Dan zal er ondertussen een seintje aan het koor worden gegeven, die inmiddels repeteren in de kerk, hebben we begrepen. Ja, graag. De lofzang van Zacharias, de versen 1 en 5. Lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En vervolgens vers 5. Zoals vermeld onder punt 3 op uw programma. Vervolgens gaan we dan verder met punt 4. En dat staat nader uitgewerkt op het inlegvel in het programma. Ik verzoek u dan straks dat erbij te pakken, het inlegvel. Het kinderkoor zingt eerst enkele liederen. En dat wordt afgewisseld door samenzang. Maar het wijst zich dan vanzelf. Zo, hartelijk welkom jongens en meisjes. We vinden het een hele eer dat jullie vanmiddag voor ons willen optreden in deze adventstijd, op deze oudere middag van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Ik zie hier best wel wat bekende gezichten. We vinden het heel leuk nogmaals dat jullie hier zijn. Maar we hebben eigenlijk nog wel een paar vragen over het koor. Ik heb er natuurlijk wel eens tot ze van gehoord. Hè. Het koor heeft een hele mooie naam, tot zijn eer. Maar hoe lang bestaat het koor eigenlijk?
Ik geloof 2 jaar.
2 jaar. En hoe lang ben jij al lid van het koor?
1,5 jaar.
Oké. En moeten jullie nog meer optreden in deze adventstijd?
Ja.
En wanneer is dat dan wel?
Dat weet ik niet meer.
Oké, dus als we het heel mooi vinden, mogen jullie nog een keer komen luisteren. Oké. Goed, nou we zijn heel benieuwd wat jullie voor ons willen laten horen. En er is ook een bekende dirigent, Corné, en Jabin achter het keyboard. Hè? Nou, we zijn benieuwd.
We zijn als kinderkoor natuurlijk ook heel erg blij dat we hier bij u mogen komen zingen. We hebben net in de kerk geoefend. Daar was het in het begin heel erg koud. Maar we zijn nu een beetje warm. Maar de lipjes werden al een beetje blauw, dus we moesten gauw hierheen. We gaan zo goed ons best doen. Het programma zal gewoon volgen. U heeft dat denk ik ook, hè, dat het zo dadelijk begint met de lofzang van Maria. En daarna zal het kinderkoor, dan wordt het niet steeds aangekondigd, maar dan volgt het gewoon zoals het is voorgeschreven. Ik wens u een fijne middag.
Thank you.
Dan volgt nu de samenzang, lofzang van Maria, vers 6. En daarna gaat het kinderkoor weer verder. En volgt een kerstgedicht.
We gaan het lied In de stad van koning David voor u zingen. Maar we doen dat op een hele aparte manier. We doen het namelijk eerst in het Engels. Dat is heel moeilijk. Dat kunt u misschien niet helemaal volgen. Wij als kinderen wel. Want we hebben het even voor u verduidelijkt, want daarna doen we het namelijk in het Nederlands.
Op het geluid der hemelkoren, op het gelei van Jacobster, dat wij het kindek ons geboren, biddend naderen schoon van ver, Gods en mensenzoon tezaam. Wonderlijk, dat is zijn naam. In die nederige woning ligt van zichtbare gans ontbloot Gods gezalfde Sions koning, de een geborene in s vaders schoot, die van ouds genoemd werd Raad, het woord door wie de wereld staat. Laat ons blijde maar met beven lof en prijs en hulde bien aan die zoon van God gegeven, arm en klein op moeders knie. Want zijn hand bestiert ons lot en zijn naam is Sterke God. In den tijd werd hij geboren, aan zijn eigen woord getrouw. De eerstgeboren, de uitverkoren, als de beloofde zaad der vrouw. Aan de vaderen toegezeid, vader zelf der eeuwigheid. Eeuwig moet dat kind regeren, spruit en hoofd van Davids huis. Alles zal hij overheersen, door de zwakheid van een kruis. Schoon hij aanstoot brengt en het zwaard, vrede koning toch op de aard. Wonderlijke, raad almachtig, eeuwenvader, vredeheer. Aan de nacht des heils gedachtig vallen we in aanbidding neer. Voor de meester van het heelal in de Bethlehemse stal.
We vinden het als kinderkoor heel fijn dat we hier alleen mogen komen zingen. Maar we vinden het ook altijd heel fijn als we samen iets gaan zingen. En daarom hebben we het nummer Eer zij God in onze dagen opgegeven. Wat we met z'n allen gaan zingen. Het eerste couplet kunnen de kinderen heel goed. Het tweede en het derde zijn dus voor u. Maar u zingt het eerste ook lekker mee. En het refrein, dan zult u wel horen wat de kinderen doen. Als u maar gewoon lekker doorzingt.
Thank you.
Wij gaan nu samen zingen het lied Stille Nacht, Heilige Nacht. We begrepen dat jullie dat ook nog met ons meezingen. Daarna is het pauze en staat er voor jullie nog wat klaar in de keuken. Ik wil jullie bij deze hartelijk bedanken voor jullie komst op jullie vrije woensdagmiddag. We vonden het heel mooi. Ik denk dat ik namens iedereen spreek. En we hopen nog eens tot een volgende keer. Bedankt. Goed, wij willen deze middag vervolgen. En dan wil ik mevrouw Egers vragen om het kerstverhaal voor ons voor te lezen.
Hoog in het noorden van Amerika, langs de kust van Labrador, glijdt een slee met grote snelheid voort over de ijsvlakte. Het is geen wonder dat het zo vlug gaat. Kijk maar eens hoeveel honden er voor de slee gespannen staan. Het zijn er wel 20 en onafgebroken worden ze voortgejaagd. De ranke poten gaan zo vlug op en neer dat je haast duizelig wordt als je er lang naar kijkt. In de slee zitten 2 mensen, een man en een jongen. De man zit vooraan en heeft de leidsels in de hand. Ook heeft hij een lange zweep bij zich. Die is zo lang dat hij er zelfs de voorste hond mee raken kan. Maar dat gebeurt niet vaak. Alleen als een van de dieren probeert achter te blijven, krijgt hij een fikse tik met de zweep. En ik kan je verzekeren dat de honden daar respect voor hebben. Die man heet Zuka. Hij is een voornaam Eskimo, want zo heten de bewoners van het land van sneeuw en ijs in het hoge noorden. Zuka is een tovenaar voor wie alle Eskimo's grote eerbied hebben. Zijn macht en invloed zijn dan ook niet gering. Als andere mensen moeilijkheden hebben, komen ze bij hem om raad. En wanneer ze een lange reis moeten ondernemen, komen ze bij Zuka om een amulet dat hen tegen gevaren op de verre tocht moet beschermen. Kijk ook eens naar de jongen die achter Zuka zit. Dat is Kerti, het zoontje van de tovenaar. Ah, wat geniet hij van die snelle tocht. Het is ook zo fijn om in de slee over het spiegelend ijsvlak te glijden. Moet je zien hoe snel hun slee gaat. Of Kerti het niet koud heeft. Wel nee, dat helemaal niet. De snijdende vrieskou kan immers niet door de dikke pels heen dringen waarmee hij is bekleed. En voordat hij vertrok, heeft hij zijn gezicht eerst met vet ingesmeerd. Weet je waarom Kerti ook zo blij is dat hij met vader mee mag? Ze zijn op weg naar de zendingspost. En de Eskimo-jongen is hier een jaar geleden een poos op school geweest. Nee, het heeft niet lang geduurd. Zodra de tovenaar ging begrijpen wat zijn jongen daar leerde, heeft hij hem dadelijk weer thuis gehaald. Want Zuka heeft haast nergens zo'n afkeer van als van de christenen die in zijn land zijn komen wonen. Het is dus al een hele tijd geleden sinds Kerti op school was. Maar toch weet hij nog een heleboel dingen die hij daar heeft geleerd. Misschien ziet hij ook wel een paar van zijn vroegere vriendjes, wie weet. Met bewondering ziet Kerti hoe zijn vader de honden leidt. Denk maar niet dat een van de dieren het waagt hem ongehoorzaam te zijn. Opeens heft de tovenaar luisterend het hoofd. Hé, wat hoort hij toch? Wat heeft dat vreemde geluid te betekenen? Door het lawaai van de hijgende honden en het geknars van de slee over het ijs kan hij niet goed uitmaken wat het is. En daarom laat hij een schel gefluit horen. Dadelijk gehoorzamen de dieren. De slee staat stil en de honden beginnen gulzig van de sneeuw te likken. Zuka luistert gespannen en schrikt dan hevig. Hij begrijpt onmiddellijk wat het vreemde geluid heeft te betekenen. Het wordt veroorzaakt door het ijs. Het is nauwelijks merkbaar, maar het geoefende oor van de tovenaar heeft voldoende gehoord. Wat er straks gaat gebeuren, is het ergste wat je op een ijsvlakte kunt meemaken. Ver van hier moet een hevige storm zijn opgestoken die het water van de zee in heftige beroering brengt. De onstuimige golven doen het dikste ijs krakend en dreunend en donderend barsten. Hoor je het, Kerti? Vraagt hij zijn jongen. En Kerti bemerkt de angst in vaders stem. Hoor, het ijs zinkt! Wat schrikt de Eskimo-jongen van die woorden. Hij herinnert zich opeens de vreselijke verhalen die de mannen elkaar vertellen als ze 's avonds in de sneeuwhutten zijn en als de storm om de iglo's loeit. Dan komen er verhalen los over avontuurlijke jachten op ijsberen en andere dieren van het sneeuwland. Maar er wordt ook verteld over de gevaren van het ijs. Dat door hoge, wilde golven stuk wordt geslagen. Ja, nu vader hem er opmerkzaam op maakt, nu hoort Kertie het ook. Nog ligt de ijsvlakte glad en betrouwbaar voor hem. Maar o wee, over enige tijd, dan zal het vreselijk zijn. Als ze dan de vaste wal niet hebben bereikt, zijn ze reddeloos verloren. Niets is zo verraderlijk als het ijs dat door de wilde golven in stukken wordt gebroken. Hoor, daar klinkt het weer. Nu zelfs duidelijker dan enkele ogenblikken geleden. De tovenaar en zijn jongen begrijpen dat het om hun leven gaat. Ze hebben geen moment te verliezen, willen ze niet in het ijskoude water wegzinken of door de ijsschotsen verpletterd worden. Zuka grijpt de zweep stevig vast en laat haar boven de honden zwiepen. In wilde vaart stuiven ze weer voort. Het ijs zinkt. En het duurt nog geruime tijd voordat ze bij de zendingspost kunnen zijn. De honden lopen wat ze kunnen. Het lijkt alsof ze het gevaar beseffen waarin ze zich bevinden. De Eskimo laat hen ook geen ogenblik met rust. Onafgebroken moedigt hij hen aan. O, als ze het vaste land maar bijtijds bereiken. Want als het ijs begint te zingen, wordt de vlakte soms in een ogenblik tijd geheel vernield. Ketty grijpt zich stevig vast aan de zijwand van de slee. Telkens kijkt hij angstig achterom of er al iets is te zien van het brekende ijs. Maar dat is gelukkig niet het geval. Vader, kijk! Kijk daar! Roept Ketty opeens uit en wijst naar voren. Zuka, die zijn aandacht bij de honden had, kijkt in de aangegeven richting en ziet een slee snel naderbij komen. Die hebben vast niet gehoord dat het ijs zinkt, zegt de tovenaar. Ze gaan een wisse dood tegemoet, maar we zullen ze waarschuwen. Hij laat de honden wat minder snel lopen tot ze de andere slee zijn genaderd. Zuka wil de mensen in die slee al een waarschuwing toeroepen, maar dan blijven hem de woorden in de keel steken. Want opeens herkent hij de bemanning van die slee. Een Eskimo-jongen leidt de honden en achter hem zit de blanke zendeling. Die steekt zijn hand ten groet op. De tovenaar kijkt hem echter stuurs aan. Die kerel, die waarschuw ik niet, bromt hij. En er komt geen groet over zijn lippen. Hij keert zijn hoofd om en geeft de honden bevel weer vlug verder te gaan. Ketty zit als verstijfd. Hij begrijpt er niets van. Zeker, hij weet best dat vader niets wil weten van de blanke mensen die op de zendingspost wonen. Maar zoals hij nu doet, dat is... Zuka kijkt achterom naar de slee van de zendeling die naar het noorden trekt, het gevaar tegemoet. Er ligt een valse lach om zijn mond. Laat hem voor mijn part maar doorrijden, die christenhond, mompelt hij. En laat weer zijn zweep boven de honden knallen. Nee, Ketty begrijpt niet hoe zijn vader dit kan doen. Dit is een moord. Als de zendeling en zijn jongen in het brekende ijs omkomen, is het de schuld van zijn vader. Van het prettige gevoel waarmee hij de lange tocht begon, is niets over. Hij hoort hoe vader de honden onafgebroken voortjaagt, want het kleinste oponthoud kan de dood betekenen. Gelukkig, eindelijk doemt in de verte de kust voor hen op. Als ze daar maar zijn, hebben ze geen gevaar meer te vrezen. Enige ogenblikken later snellen de honden het land op en laten zich dan doodmoe op de grond neervallen. Zuka springt uit de slee en wist zich het zweet van het voorhoofd. Dat is nog goed afgelopen, zegt hij. Als we nog verder van de kust waren geweest, hadden we het vast niet gehaald. Ketty is ook uit de slee gesprongen. En terwijl zijn vader de honden stukken vlees toewerpt, staat de Eskimo-jongen over de uitgestrekte ijsvlakte. Het ijs ligt nog rustig, hoewel duidelijk is te zien dat de storm ook deze kant uitkomt. Het stofsneeuw wordt in hoge wolken opgejaagd. In gedachten ziet Ketty de andere slee, die hen op het ijs passeerde en die het grote gevaar tegemoet is gegaan. Het zingen van het ijs klinkt steeds duidelijker. Kom, laten we eerst een sneeuwhut maken, stelt de tovenaar voor. We zullen nu wel langer in dit vervloekte nest van die christenhonden moeten blijven dan me lief is. Ja, het vervloekte nest van de christenhonden, zo noemt Suka de zendingspost van waaruit het evangelie gebracht wordt aan de Eskimo's van Labrador. Haast werktuigelijk helpt Ketty met het bijeenbrengen van grote hoeveelheden sneeuw en ijs die op elkaar worden gestapeld om een hut te maken, waarin ze beschermd zullen zijn tegen de vrieskou en de snijdende wind. Maar telkens gaan de ogen van de jongen naar het ijs, vanwaar het angstwekkend geluid steeds duidelijker is te horen. Het kraakt en scheurt in de verte met donderend lawaai. Zodra de sneeuwhut is opgetrokken en de honden voldoende te eten hebben gekregen, gaat de tovenaar met zijn jongen naar de winkel die hier door de zendeling is gebouwd. De Eskimo's kunnen in deze winkel hun waren ruilen tegen voorwerpen die ze nodig hebben. Ze hoeven ook niet bang te zijn dat ze worden afgezet, zoals blanke kooplieden vroeger deden. Juist daarom heeft de zendeling deze winkel geopend. Het is vol in het kleine winkeltje als Suka met zijn jongen binnenkomen. Ze zullen moeten wachten voordat ze geholpen worden. Maar daar voelt de tovenaar niets voor. Hij duwt de anderen opzij tot hij breed voor de toonbank staat. Wat kunnen hem de boze blikken schelen die de andere Eskimo's hem toewerpen? De zendelingsvrouw die de mensen helpt, kijkt de man eens aan en ziet dadelijk wie ze voor zich heeft. Suka, de tovenaar. Een machtig man onder de heidense Eskimo's. Ze weet ook nog best hoe vlug hij zijn jongen van de zendingspost heeft weggehaald, uit angst dat hij door de christenen zou worden beïnvloed. De tovenaar wil dadelijk zaken doen. Maar de vrouw wijst hem beslist af. Nee, eerst zal ze de mensen helpen die al eerder in de winkel waren. En daarna pas de machtige tovenaar. Eerlijk is eerlijk. Op Suka's gezicht komt een wrevelige trek. Stuurs kijkt hij de zendelingsvrouw aan. Het liefst was hij dadelijk naar buiten gegaan om hier niet terug te komen. Maar het nieuwe geweer dat hij niet kan missen en waarvoor hij de lange reis naar de zendingspost heeft ondernomen. Er zit niets anders op dan te wachten tot de anderen zijn geholpen. En dan spreidt Suka de grote huid van een gedode ijsbeer op de toonbank. Het is een prachtig, waardevol exemplaar. Dat ziet de zendelingsvrouw dadelijk. Haar hand streelt over de huid en ze vraagt: waar wil je deze huid tegen ruilen, Suka? Voor een geweer, antwoordt de tovenaar kort. Dan kijkt de blanke vrouw hem weifelend aan. Ik weet niet of ik dat wel doen kan, zegt ze. Ik geloof niet dat mijn man nog meer huiden wil. Er zijn er dit jaar al zoveel aangevoerd. En ik weet ook niet of een geweer tegen deze huid kan worden geruild. Het is het beste dat je er met mijn man over spreekt, Suka. Kun je wachten tot hij terugkomt? Over een dag of twee, drie zal hij er wel zijn. Want dan is het kerstfeest. Hoe lang denk je op de zendingspost te blijven? Ik? Nou, tot het ijs weer vast is, antwoordt de tovenaar gemelijk. Wat zeg je? Tot het ijs weer vast is? Wat is er dan met het ijs? De zendelingsvrouw kijkt hem verwonderd en iets wat ontsteld aan. Nee, ik kan niet wachten tot de blanke man terug is, bijt Suka haar toe. Je zegt nu wel dat hij over een paar dagen terugkomt, Maar dat weet ik nog zo net niet. Het kan best langer dan 2 of 3 dagen duren. Ik denk dat hij... En met een sluw lachje ziet hij de zendelingsvrouw aan. Ik denk dat hij nooit terugkomt. Met grote angst in haar ogen ziet de vrouw hem aan. Maar wat is er dan met het ijs, Suka? Toe, vertel het me. Wat er is met het ijs, hoor je dat dan zelf niet? Luister maar eens goed hoe de golven bezig zijn om het stuk te slaan. Eer we een 30 minuten verder zijn, is van de ijsvlakte niets over. Hoor maar. En Suka opent de deur. Ja, en dan horen de mensen in de winkel het ook. Het angstaanjagend zingen van het ijs. De Eskimo's kijken elkaar aan en huiveren. Ook de zendelingsvrouw weet wat dit geluid betekent. Ze is al lang genoeg in Labrador om het grote gevaar te beseffen. Misschien hebben ze de overkant al bereikt voordat het ijs begon te breken, veronderstelt ze aarzelend. Oh nee, antwoordt Suka spottend. Op een paar kilometer afstand van de kust heb ik de slee gezien waarin de blanke man zat. Hij en de jongen hadden het zingen van het ijs stellig niet gehoord. Ze zijn naar het noorden gereden, het gevaar tegemoet. Het bestaat niet dat ze de dans zijn ontsprongen, want ze moesten nog veel te ver. Reken er maar niet op dat ze ooit terugkomen. Jij wist het en je hebt ze niet gewaarschuwd, steunt de zendelingsvrouw en kijkt de tovenaar ontzet aan. Een duivelse glimlach trekt over het gezicht van de Eskimo. Ik, de blanke man, gewaarschuwd? Ha! Waarom zou ik dat doen? Ik haat de vreemdeling die hier een andere godsdienst komt brengen. Ik zal er niet om treuren als hij in het brekende ijs omkomt. En dat gebeurt vast, voegt hij er wreed aan toe. Kerti staat achter zijn vader. Hij ziet de grote angst in de ogen van de vrouw. En de jongen schaamt zich. De zendelingsvrouw, het is alsof er een floers voor haar ogen trekt. Ze ziet niet langer het spottende gezicht van de tovenaar. Ze hoort ook niet het verontwaardigd gemompel van de andere Eskimo's in de winkel. Met moeite kan ze zich staande houden en haar handen klemmen zich krampachtig aan de rand van de toonbank. Haar man, zal hij werkelijk omkomen? Zal God dat toelaten? Er is nog zoveel werk te doen. Nog zoveel Eskimo's hebben nooit van de heiland gehoord. Haar verwarring duurt niet lang. Opeens valt haar oog op een eenvoudige kaart die aan de wand is bevestigd. In het schemerduister van de hut zijn de woorden nauwelijks te lezen, maar de zendelingsvrouw weet toch wel wat er staat, al zijn de letters bijna niet te zien. Ze leest: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het is als een wonder, maar die woorden geven haar kracht. Nee, ze wil niet zwak zijn. De haat van de tovenaar, zijn wrede woorden, dat alles bracht haar een ogenblik in onzekerheid. Maar nu is het alsof een geheime kracht over haar komt. Haar rust keert weer en moedig kijkt ze Suka in de ogen. Ik weet dat mijn man en de jongen in groot gevaar zijn, Suka. Ik ken de verhalen over het breken van het ijs. Maar ik weet ook dat Jezus hen redden kan. Dat weet ik zeker. Kijk wat daar staat. En ze wijst hem de woorden die aan de wand zijn bevestigd. En als ze niet terugkeren, als ze omkomen te midden van het brekende ijs, dan zullen ze toch behouden zijn. Je weet niet dat het spoedig kerstfeest is, Suka. Dan denken we aan de geboorte van het Christuskind. Wel nu, omdat lang geleden de Zoon van God mens is geworden, daarom zullen ze toch behouden worden, ook al komen ze om. De tovenaar laat haar niet eens uitspreken. Ha, lacht hij honend. Je spreekt onzin, blanke vrouw. Als het ijs door de golven wordt kapotgebeukt, kan niemand worden gered. Ze zijn reddeloos verloren, hoor. Reken daar maar op. En spreek maar niet van behouden. De sarrende glimlach op het gezicht van de tovenaar is verdwenen. Zuka begrijpt niet de rust van de zendelingsvrouw. En hij verdraagt die ook niet. Zijn ogen zijn nu half gesloten. En listig ziet hij de blanke vrouw aan. En dan slaat hij met de vuist op de toonbank en schreeuwt daartoe: ik wil wel eens zien of die Jezus van jullie werkelijk zo groot is, dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Ha, maar niet op het brekende ijs, hoor. Ik wil dat zien. En met een verachtelijke blik op de zendelingsvrouw grist hij de berenhuid van de toonbank en stapt nijdig naar buiten. Kertu volgt. Zwijgend komen ze bij hun sneeuwhut aan. Dwaasheid, wat dat blanke mens zegt, mompelt de tovenaar nog eens. En dan doet hij iets waar zelfs zijn jongen vreemd van opkijkt. Zuka roept een van de beste trekhonden bij zich. Als het dier langs de benen van zijn baas strijkt, grijpt Zuka het stevig beet om het met één steek van zijn vlijmscherpe mes te doden. Het bloed kleurt de witte sneeuw. Dat is het offer van de tovenaar aan de geesten om zeker van de overwinning te zijn. Het is stil in de winkel nadat Zuka en zijn jongen verdwenen zijn. Alleen het hijgen van de zendelingsvrouw is te horen. Een van de Eskimo's begint het eerst te spreken. Het gevaar is groot, zegt hij ernstig. Dit is het ergste wat je kan overkomen als je op het ijs bent. Maar is er niet één ding dat we kunnen doen? Heeft de heiland over wie uw man heeft verteld door zijn komst op de wereld ons niet vergund tot God te gaan? We mogen immers tot hem bidden, overal waar we ons bevinden. Dat is het enige wat we voor hen kunnen doen. Dan wordt in die kleine, half donkere winkel vurig gebeden tot God in de hemel, voor wie geen wonder te groot is. Ze vragen de Heere of hij hen wil bewaren die zich in groot gevaar bevinden op de uitgestrekte ijsvlakte. En de zendeling, die in zijn slee over het ijs voortglijdt om in een afgelegen nederzetting te gaan vertellen over de komst van de heiland op de aarde. De zendeling heeft het erg vreemd gevonden zoals die Eskimo deed. Eerst liet hij zijn honden immers minder snel lopen en leek het alsof hij met hen wilde spreken. Maar toen ze elkaar bereikt hadden, was het zelfs te veel voor die oude Eskimo om hem te groeten. Hij heeft hem wel herkend, de machtige tovenaar Zuka, die onder de heidense Eskimo's zoveel invloed heeft. De Eskimo-jongen jaagt de honden voort en de zendeling laat zijn ogen gaan over de ijsvlakte, waar het stofsneeuw in wolken opstuift. Maar opeens is het of de hel losbreekt. Het komt zo onverwacht dat zowel de Eskimo-jongen als de zendeling stom verbaasd zijn. Opeens komt er beweging in het ijs. De jongen is de eerste tot wie het grote gevaar doordringt waarin ze zich bevinden. Het ijs breekt, schreeuwt hij in doodsangst naar achter. O, we zijn verloren. De angst staat hem op het gezicht te lezen. De zendeling zit enkele seconden als verstijfd. Vooruit, nog sneller, roept hij na die eerste ogenblikken van hevige schrik. En de zweep knalt boven de dieren. Voort, voort, nog sneller, toe dan toch. De honden lopen wat ze kunnen. Begrijpen de dieren dat de dood hen op de hielen zit? Ook zonder het knallen van de zweep, ook zonder aanmoedigende woorden, lopen ze zo snel ze kunnen. Het noodweer breekt in alle hevigheid los. De storm giert over de ijsvlakte en dan het ijs. Het is angstig om te zien. De vlakte is plotseling in heftige beweging gekomen. Hier en daar komen brede scheuren, waardoor het water naar boven wordt geperst. De gezichten van de mannen zijn lijkbleek geworden. Ze klemmen zich krampachtig aan de rand van de slee vast. De Eskimo-jongen is zijn zweep kwijtgeraakt. Hun ogen sperren zich wijd open. Achter zich horen ze het ijs met donderend geweld kreunen en kraken. En als de zendeling vluchtig omkijkt, ziet hij hoe grote blokken ijs zich huizenhoog opstapelen. Het is alsof een reusachtige hand met groot geweld door het ijsveld gaat. Hier en daar schiet een metersdikke ijsschol naar boven. Heere God, help ons, steunt de zendeling. Help ons. De hele ijsvlakte is in beweging gekomen. Geen vierkante meter ligt meer rustig. Het golft op en neer in heftig slingerende bewegingen. De honden zijn als dol geworden. Ze jagen voort en sleuren de slee achter zich aan. Telkens spat het water over de beide mannen heen. In angstige spanning verwachten ze ieder ogenblik door het water te worden verzwolgen of dat ze onder het ijs bedolven zullen worden. Het schijnt een eeuwigheid te duren. De honden rennen hijgend voort, zo snel als ze nog nooit eerder hebben gelopen. Maar dan roept de zendeling plotseling uit: daar, kijk daar! Er is plotseling een rots te zien die zich boven het ijs verheft. Dat is het begin van het vasteland. O, als ze die rots maar kunnen bereiken, als dat maar gelukt! Ook de honden hebben de reddende rots gezien en snellen die kant uit. Nog 50 meter, nog 30, nog 10. En daar hebben de eerste dieren de rots bereikt. Met hun laatste krachten klauteren ze tegen de steile helling omhoog. Ze trekken, trekken, trekken en beginnen dan van wanhoop te janken. Het gelukt niet om die zware slee naar boven te hijsen. Ze zijn ook zo afgemat door de wanhopige tocht over het brekende ijs. Een paar dieren die zich het dichtst bij de slee bevinden, drukken zich in doodsangst tegen de gladde helling. Zo hangt de slee tussen hemel en aarde. De zendeling en de Eskimo-jongen klemmen zich nog steviger vast om niet naar beneden te vallen. De jongen schreeuwt het uit van angst. Seconden gaan voorbij. Onder zich horen ze de golven klotsen. En voor hen vechten de honden om de slee omhoog te trekken. De dieren hijgen en janken erbarmelijk als hun moeite tevergeefs is. Ze kunnen niet meer. En langzaam glijdt de slee naar omlaag. Het kolkende water en de dreigende ijsschotsen tegemoet. Het is een ogenblik om nooit te vergeten. De zendeling waagt het om naar beneden te kijken. En ziet juist hoe een reusachtige ijsschol met grote kracht omhoog wordt gestuwd in de richting van hun slee. De zee zal zich haar buit niet laten ontgaan. Heere, help ons, we vergaan, bidt de zendeling. En dan gaat alles razendsnel. Er klinkt een hevige slag die zo krachtig aankomt dat de zendeling en zijn jongen moeite hebben om te voorkomen dat ze uit de slee worden geslingerd. Maar dan gebeurt ook het wonder. Als een geweldige hefboom schuift de ijsschol onder de slee en duwt die met grote snelheid hoger de rots op. De honden worden meegesleurd. Ze zijn gered. Bovenop de rots, waar het bruisen van de zee en het kraken van het ijs dreigend klinkt, wordt God gedankt voor zijn heerlijke uitredding. Er gaan 3 dagen voorbij. De zendeling noch de Eskimo-jongen zijn op de zendingspost teruggekeerd. De uitgestrekte ijsvlakte is geheel vernield. De brokken ijs steken schots en scheef boven het water uit. Vandaag is het kerstfeest. En zoals ieder jaar zal ook nu het feest van Christus' geboorte in het kleine kerkje worden gevierd. Daarheen gaan de mannen en vrouwen die de heiland als hun zaligmaker hebben leren kennen. Maar weet je wie er ook is? Dat is Kertie, Kijk, hij zit helemaal achteraan, dicht bij de deur. Ketty is stilletjes naar binnen geslopen, nieuwsgierig wat in het kerkje zal gebeuren. Nee, zijn vader weet niet dat hij hier is, want de tovenaar zou vast erg boos zijn. Er wordt uit de Bijbel gelezen en ook gezongen. Dan gaat de zendelingsvrouw naar voren. Ze gaat staan op de plaats waar anders haar man de christen-Eskimo's toespreekt. En Ketty hoort haar vertellen over de Heer Jezus, hoe hij als kind op de wereld kwam om de mensen gelukkig te maken. De Eskimo-jongen luistert met zoveel aandacht dat hij alles om zich heen vergeet. Hij denkt niet meer aan zijn vader en hoe nijdig die zal zijn als hij hoort dat Ketty bij de christenen is geweest. De zendelingsvrouw bidt tot God in de hemel. En als de christen-Eskimo's vouwt ook Ketty zijn handen en sluit de ogen. Hij hoort hoe de blanke vrouw de grote hemelheer dankt dat de Heer Jezus op aarde is gekomen voor de mensen, ook voor de Eskimo's van Labrador. Ze bidt voor de mensen die de Heer Jezus nog niet kennen en voor wie het geen kerstfeest is. Maar dan hoort Ketty haar iets zeggen waar hij heel vreemd van opkijkt. Hij is er zo door verrast dat hij zijn ogen opent en de biddende vrouw aanstaart. Hoor, ze bidt voor de tovenaar Zuka. Ze vraagt God of hij hem wil vergeven dat hij niet heeft gewaarschuwd. En ze bidt of Zuka de heiland der wereld ook mag leren kennen als zijn zaligmaker. Het is Ketty alsof hij droomt. Dat kan de jongen niet begrijpen. Die blanke vrouw bidt voor zijn vader, terwijl vader haar man wel bewust het dodelijk gevaar tegemoet heeft laten gaan. Het is immers zijn schuld dat de zendeling en zijn jongen op het brekende ijs zijn omgekomen. Maar dan dringt tot Ketty door waarom de zendelingsvrouw voor de tovenaar kan bidden. Dat kan ze alleen omdat ze van de Heer Jezus houdt. Daarom kan ze zelfs voor Zuka bidden. Een wonderlijk gevoel doortrekt de Eskimo-jongen die eenzaam in het kerkje zit te luisteren. Er wordt nog gezongen en dan gaan allen naar huis. Och nee, vader vraagt niet eens waar zijn jongen is geweest. De tovenaar is al de hele dag zo vrolijk en opgeruimd. Ha, die christenen denken dat iemand in leven kan blijven, te midden van het brekende ijs. Maar het is voor hem geen vraag wie de overwinnaar zal zijn. Straks zal door geheel Labrador bekend worden hoe die Jezus zijn volgelingen helpt. Ha. Dan gebeurt het de volgende dag. Ik weet niet wie ze het eerst zag, maar opeens klinkt de roep door de zendingspost: daar komen ze! Daar komen ze! Ja, daar komen ze. De zendeling en zijn Eskimo-jongen. Uitgeput en doodmoe. Het gaat van mond tot mond. Zuka, de machtige tovenaar, is juist in de sneeuwhut als de roep tot hem doordringt. Hij verstijft van schrik en snelt naar buiten. Wie komen er? Wie? En dan ziet hij het. Het zijn de zendeling en zijn jongen. Het gezicht van de tovenaar wordt aschgrauw. Even staat hij als versteend. Dan keert hij hun de rug toe en kruipt verslagen in zijn sneeuwhut. En de mensen van de zendingspost, oh, die verdringen zich rond de blanke man en de Eskimo-jongen. Ze zijn allen toch zo blij. Ieder wil precies weten hoe het is gegaan en hoe ze weer naar de zendingspost zijn gekomen. Nu dat vertelt de zendeling in enkele woorden over het brekende ijs, de grote schots die hen op de rots schoof, en over de moeilijke terugtocht door het gebergte. Zuka de tovenaar zit in zijn iglo, de handen onder zijn hoofd. Zijn gedachten werken snel. Wat nu? Zal hij zich gewonnen geven, zeggen dat hij zich heeft vergist, dat Jezus toch machtiger is? Maar nee, dat wil hij niet. Dat laat zijn trots niet toe. Wie weet hoe die christen de dans is ontsprongen, mompelt hij kwaadaardig. En zich gewonnen geven? Dat nooit. En hij wil hier ook niet langer blijven, in dit vervloekte nest van de christenen. Het nieuwe geweer? Hij zal wel op een andere plaats een geweer aanschaffen. Daarvoor heeft hij de zendeling niet nodig. Zoeka maakt dadelijk aanstalten om de zendingspost te verlaten. Het is niet mogelijk om over het ijs te gaan. Wel nu, dan zullen zij ook wel een weg door het gebergte trachten te vinden, zoals het de blanke man is gelukt. Het duurt niet lang of de honden staan voor de slee gespannen. De weinige bezittingen zijn ingeladen en de tovenaar gaat met zijn jongen op weg naar de eigen nederzetting. Het gezicht van Zoeka staat stuurs en gemelijk. Als hij de zendingspost verlaat, kijkt hij geen ogenblik meer achter zich. Nooit, nooit wil hij hier weer komen. Gertie zit achter zijn vader. De jongen begrijpt best waarom vader zo plotseling vertrekt en de moeilijke weg door het gebergte kiest. Hij keert zich half om in de slee en kijkt naar de zendingspost, naar de lage huizen en het kleine kerkje. En dan komt er een glimlach op het gelaat van de jongen. Sinds hij in dat kleine kerkje voor het eerst van zijn leven kerstfeest vierde, is er zo'n wonderblij gevoel in zijn hart gekomen. Gertie gelooft dat ook voor hem de heiland is geboren als een kindje klein en teer. En dat maakt hem zo blij.
Na dit mooie kerstverhaal willen we met elkaar gaan zingen. En we gaan verder met punt 7 van het... Ja, eerst onder punt 6 gaan we eerst zingen Psalm 72 vers 11. En dan zonder verdere aankondiging gaan we dan verder met punt 7. Het lied Komt alle tezamen. En dan 8, het lied Hoe zal ik u ontvangen?
Thank you.
Ja, nu hopen wij straks met elkaar de maaltijd te gaan gebruiken. En zoals u weet moeten er hier nog even een paar tafels worden klaargezet. Dus we willen u toch vragen om zoveel mogelijk even te blijven zitten. En wellicht kunnen we dan toch nog de verzen zingen met elkaar. Die we nu nog niet gezongen hebben. Ja, en ondertussen zullen ze dan de tafels klaarzetten. Dat is onder punt 2 van het programma, Psalm 105, vers 1 en 5. En dan onder punt 3, Psalm 98, vers 2. Dus eerst dan Psalm 105, vers 1 en 5. En dan 98, vers 2.
Even wachten, Bart.